Want wat we gezongen hebben, hè, dus dat, die eerste les, dan hebben we gekeken naar leven, dat komt van God. En we hebben een doel voor ons leven, dat we dat van God eren. En hij wil dat hij ons kan gebruiken, eren van hem, net zoals we gezongen hebben in die liedjes. We hebben gekeken naar de wetenschap, achter geboortebeperking vorige keer. En vandaag, ik zei ook vorige keer, er zijn twee vragen voor vandaag. Mag ik kiezen, dus wanneer, ik word niet zwanger, maar mag men kiezen wanneer men zwanger wordt? Dat is de ene kant van de vraag, hè, dus mag ik die beperking zelf beslissen? En de andere kant is, moet ik zwanger worden? Ja, dus, en dat zijn de dingen die we willen bekijken vanavond. Het spijt me dat ik dit even voor me heb. Mijn inkt was op, dus ik kon niet uitprinten. En mijn bril heb ik achtergelaten. Dus het komt goed uit, want dit kan ik heel groot maken. Dus ik wilde kijken naar wat zegt de Bijbel over geboortebeperking. De vraag is hier eigenlijk of wij als mensen mogen kiezen wanneer we kinderen zullen hebben. Buiten dat we kiezen wanneer we seksueel gemeenschap zullen hebben. Hè. Dus dat leidt natuurlijk naar een zwangerschap en kinderen kan leiden, dat kan daarnaartoe leiden. Dus wij kiezen natuurlijk wanneer wij seksueel gemeenschap hebben, maar mogen wij daarbuiten kiezen wanneer we kinderen zullen hebben? Is dat iets dat puur en alleen aan God overgelaten moet worden? Dat het mogelijk is om conceptie tegen te werken. Dus dat wij anticonceptie kunnen gebruiken, dat is mogelijk, dat weten we. Is het wenselijk? Is het goed? Is het toegestaan? Dat is de vraag die we willen stellen. Waarom zouden we dit willen? En is leven geven, dus zwanger worden, is dat een plicht? Dat is die andere kant van die vraag. Als we beginnen bij het begin, zien we Adam en Eva en wat God tegen hen zegt. Dus in Genesis hoofdstuk 1 vers 28. Wees vruchtbaar en wordt talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevolg van de hemel en over alles gedierte dat op de aarde kruipt. Dus God zegt dat tegen Adam en Eva. En wat voor een opdracht is dat? Is dat voor alle mensen? Of is dat alleen voor Adam en Eva? Hetzelfde wordt gezegd tegen, of wordt gezegd over, de levende wezens van dag 5. Dat hemel en water, die levende wezens van hemel en van water. Hè? Dus het was een opdracht aan de levende wezens ook. Dus zij kregen ook de opdracht, wees vruchtbaar en word talrijk. Is dat een opdracht aan de levende wezens, of is het een beschrijving van hoe God ze geschapen had en gezegend heeft, dus dat zij dat zullen doen. Het wordt herhaald in Genesis hoofdstuk 8, vers 17, en in hoofdstuk 9, vers 1 en vers 7, met Noach en de dieren. Dus Noach en zijn zonen moesten ook vruchtbaar zijn en talrijk op de aarde wemelen. Dat vind ik een interessant woord. Genesis hoofdstuk 8, vers 17, misschien kan jij dat voorlezen?
Vanaf het begin, hè, vers 17.
Ja.
Doe al het gedierte dat met u is, van al wat leeft, het gevogelte, het vee en al het kruipende gedierte dat op de aarde kruipt, met u uitgaan, opdat zij wemelen op de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde.
Ja, en hoofdstuk 9, vers 1 en vers 7.
En God zegende Noach en zijn zonen en zeide tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de aarde. En de vrees en de schrik voor u zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, al wat zich op de aardbodem roert en alle vissen der zee. In uw hand zijn zij gegeven.
Dan vers 7, denk ik.
En jij, wees vruchtbaar en word talrijk, wemelt op de aarde, ja, word talrijk daarop.
Ja, dus God geeft opnieuw, dus hij heeft gezegd tegen Adam en Eva, hè, dus wees vruchtbaar en word talrijk. Hij zegt het tegen de dieren wanneer hij ze schept. Hij zegt het tegen Noach en de dieren, over de dieren en Noach en zijn zonen. Dus wees talrijk, ik zal u talrijk maken. In Genesis hoofdstuk 17, vers 6 en vers 20. Als jij deze dingen leest, dan vind ik het heel goed. Genesis hoofdstuk 17, vers 6.
Ik zal u uitgemate vruchtbaar maken en u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen.
Dat zegt hij tegen, dat zegt God tegen Abraham. En vers 20.
En wat Ismaël betreft, ik heb u verhoord, zie, ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar doen zijn en uitermate talrijk maken.
Ja, dus God zegt tegen Abraham dat hij, God, Abraham zal zegenen en Abraham vruchtbaar zal maken. En dat zegt hij eigenlijk zowel door Isaac als door Ismaël. Ja, dus dat hij door alle twee die vruchtbaarheid zal komen. Het gebeurt niet meteen met Abraham. Ja, dus hij krijgt alleen Isaac. En door Isaac Jacob en Esau. En dan door Jacob al die kinderen. En dan door, het gebeurt niet meteen. Dus deze zegen van God om vruchtbaar en talrijk te zijn, wordt Jacob gegeven via Isaac. En dat zien we in Genesis hoofdstuk 28. En het wordt ook door God zelf over Jacob gezegd. Dus in Genesis 28 vers 3.
En God de Almachtige zegene u. Hij maakt u vruchtbaar en vermenigvuldige u, zodat gij tot een menigte van volken wordt.
Dus dat zegt Jacob tegen Isaac. En God vermenigvuldige u, of maakt u talrijk. Ja? En dan in hoofdstuk 35 vers 11.
En God zeide tot hem, ik ben God, de Almachtige, wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja, een menigte van volken, zal uit u ontstaan, en koningen zullen uit uw lendenen voortkomen.
Ja, dus aan de ene kant horen wij God zeggen, wees talrijk, aan de andere kant horen we hem zeggen, ik zal u talrijk maken, ik zal een volk uit u brengen. De basisgedachte van geboortebeperking, dus het zelf beslissen wanneer men zwanger kan worden, is gebouwd eigenlijk op het idee dat deze opdracht aan Adam en Eva, wees vruchtbaar en talrijk, geen gebod is. Of in ieder geval geen absolute gebod. Dus als ik zeg, als men zegt, wij mogen zelf beslissen wanneer wij zwanger worden, dan geloven wij niet, dan gelooft men niet, dat wat Adam en Eva gezegd wordt, een absolute gebod is. Dus die altijd en voor alle mensen geldt. Ja, dus dat je altijd, alle mensen altijd vruchtbaar en talrijk moeten proberen te zijn. Als het wel een absolute gebod is, dan is elke vorm van geboortebeperking tegenstrijdig met de wil van God. Dus als het een gebod is, wees talrijk en vruchtbaar. Dit moet u doen. Dit zeg ik als God. Doe dit. Dit is een commando. Als dat zo is, dan is elke vorm van geboortebeperking een zonde en tegen de wil van God. Dus ook kiezen om geen seks te hebben, of om niet getrouwd te zijn, dat is ook dan tegen de wil van God. Want het is de wil van God dat je vruchtbaar en talrijk bent. Als het een absolute gebod is. Dus dit is eerder een beschrijving van een zegen van God, een realiteit die God voor zijn schepping wil verwezenlijken. Er is dus een houding vanuit het volk dat ze vruchtbaar willen zijn, anders zouden ze dat ook niet worden, zoals in het land Gozen. En het is een zegen van God dat hen vruchtbaar maakt. God is het die de baarmoeder opent of sluit. En dat is, daar heb ik verschillende teksten. En weer als je, ik wil ze eigenlijk niet allemaal lezen. Ik wil ze liever doorsturen. Maar misschien Genesis hoofdstuk, ik moet even denken welke het beste is. Maar kijk even naar Genesis hoofdstuk 20 vers 18. En dit hebben we in de eerste les ook besproken. Leven komt van God. God is het die de baarmoeder opent of sluit. hoofdstuk 20, vers 18.
De Heere had namelijk elke moederschoot in Abimelechs huis toegesloten ter oorzake van Sarah, de vrouw van Abraham.
Ja, dus daar is een voorbeeld van waar hij het zo, God het zo maakte dat niemand zwanger kon worden vanwege Sarah. We weten ook van, hoe heet hij weer? Moeder van Samuel. Ja, het zal wel 1 Samuel hoofdstuk 1 zijn. 1 Samuel hoofdstuk 1 vers 5 van mijn vers. Hannah, dankjewel. Ik had hash in mijn... Ik begon met een H. Ja.
1 Samuel hoofdstuk 1.
Vers 5 tot mijn vers, ja.
Maar aan Hannah gaf hij een dubbeldeel, want hij had Hannah lief, hoewel de Heere haar moederschoot toegesloten had.
Ja, dus daar lezen wij dat God had haar moederschoot toegesloten. Hij beslist of uiteindelijk of iemand zwanger wordt of niet. Daar leven komt van God. Dus zelfs nu, we hadden het over die technische wetenschappelijke dingen, zelfs wanneer de wetenschap zegt dat het mogelijk is, is het nog altijd God die werkelijk leven toelaat of niet, dat daar leven in komt. Mensen, hoe machtig ze dan ook denken dat ze zijn, kunnen nog altijd geen leven geven. Ze kunnen alleen de omstandigheden creëren dat leven kan ontstaan. Maar ze kunnen geen leven geven, dat komt nog altijd van God. Maar waarom moesten ze talrijk worden? Waarom vruchtbaar? Waarom zegt hij, wees vruchtbaar en talrijk? Waarom wilden zij als volk talrijk zijn? En is dit nog altijd het geval voor ons als christenen? Dus als we kijken naar het Oude Testament, we zien het volk daar. Dat was iets dat we duidelijk zien dat God wilde voor Abraham en het hele zijn volk. Zijn de beweegredenen en principes uit het Oude Testament ook toepasbaar onder het Nieuwe Verbond? Dus in het Oude Testament, het volk van God begint eigenlijk met die belofte aan Abraham. God zal een volk uit Abraham brengen die alle volken zal zegenen. En dus door Abraham zullen alle volkeren gezegend worden. Maar hij zal dat doen door een volk te brengen uit Abraham, Genesis hoofdstuk 22. En het is dat volk dat pas bij Jacob echt begint te groeien, dat begrijpt dat ze ook talrijk moeten zijn. Ze hebben een zegen van de Heer, een belofte dat ze talrijk zullen zijn, en door hen dat alle volken gezegend zullen worden. Dus daarom vonden zij het ook juist belangrijk om talrijk te zijn, en hebben ze dat ook gedaan. En als we denken alleen aan Egypte, wanneer ze daar naartoe gaan, en ze worden zo talrijk in Gozen, dat de Egyptenaren zeggen van, nou, hier moeten we bepaalde werk stellen. En die deden eigenlijk, die wilden als ze dat hadden kunnen, aan abortus gedaan, maar ze vroegen dan de midwives, de vroedvrouwen, kregen de opdracht, de Israëlische vroedvrouwen, Hebreeuwse vroedvrouwen kregen opdracht van de Egyptenaren, van Farao, van als die jongetjes langskomen, hè, dus wees erbij, let goed op, als een jongetje is, maak hem dood. Dat is geen abortus, dat is eigenlijk kindermoord. Infanticide, ja. Dat is wat de Egyptenaren wilden. Want ze zeiden van, het volk is te veel. dat is duidelijk. Door talrijk te zijn, zorgen de Israëlieten ervoor dat zij als volk voortgaan. En de mogelijkheid maken voor de redder tot alle volken te komen. Dus als zij niet een grote volk waren geworden, dan zou de redder, God is machtig. Hij zal de redder gebracht hebben, maar dit is hoe hij dat gedaan heeft. En hij heeft dat in het volk ook ingesteld van, wij moeten talrijk zijn. Wij moeten een grote volk zijn. Want ze hadden die opdracht ook. Dus door ons zal God volken zegenen. Nu, zij hadden dat niet altijd goed begrepen. Vaak dachten zij van, ja, wij zijn het, maar goed. Dus dit, dat de volkeren gebruikt zouden worden om alle volkeren te redden, dat de redder zal komen, dat wordt ook via de profeten duidelijk gezegd. Bijvoorbeeld in Jesaja hoofdstuk 49, vers 1 tot met 7, als je dat wil voorlezen.
Jesaja
49.
Vers
vers 1 tot met 7. Ja.
Hoor naar mij, gij kustlanden, en luister, gij natie in de verte. De Heere heeft mij geroepen van moederslijf aan, van de schoot mijner moeder aan, heeft hij mijn naam vernaamd. En hij maakte mijn mond als een scherp zwaard. In de schaduw zijner hand verborg hij mij. Hij maakte mij tot een puntige pijl. In zijn pijlkoker stak hij mij. En hij zeide tot mij, gij zijt mijn knecht, Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Doch ik zeide, te vergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht is bij de Heere en mijn vergelding is bij mijn God. Maar nu zegt de Heere, die mij van de moederschoot aanvormde tot zijn knecht, om Jacob tot hem terug te brengen en om Israël tot hem vergaderd te doen worden. En ik werd geëerd in de ogen des Heeren en mijn God was mijn sterkte. Hij zegt dan, het is te gering dat gij mij tot een knecht zult zijn, om de stammen van Jacob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen. Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde. Zo zegt de Heere, Israëls verlosser, zijn heilige, tot de diep verachte, de bij het volk verafschuwde, de knecht van heersers. Koningen zullen dit zien en opstaan, vorsten en zich neerbuigen, ter wille van de Heere die getrouw is, de heilige Israël die u verkoren heeft.
Dus God wil Israël gebruiken om een licht te zijn voor alle volken. En het is door Israël dat Jezus komt natuurlijk, dat de redder komt aan alle volken. Het is daarom dat wij christenen kunnen worden. Dat wij het gehoord hebben van via een stel Joden in Jeruzalem, die dat verder vertelde aan alle andere mensen. Het was belangrijk dan, het was hun taak om een volk te blijven. Hoe meer Israëlieten er waren, hoe beter voor het volk. En men werd deel van het koninkrijk van het volk via geboorte. Dus besnijdenis en via besnijdenis. Je werd erin geboren. Je maakte deel uit van het volk door geboorte. Dus er moest, je moest talrijk en vruchtbaar zijn, want anders dus was het koninkrijk ook wat kleiner. Toegang was beperkt tot bloedlijn. In hoofdzaak. Dus men moest hierin geboren werden, ook al waren er uitzonderingen. En dan heb ik verschillende teksten waar we die uitzondering ook kunnen zien. Maar ik laat het even zitten en je kan die teksten dan van me krijgen. Kinderen waren dus ook een manier om een gezin te onderhouden. Net zoals in vele maatschappijen vandaag, als men geen kinderen heeft, heeft men niemand om voor de ouderen te zorgen. En dat zien we nu nog altijd in onze maatschappij ook. Daarom is het ook een zonde voor Onan om zijn zaad te verspillen. En dus in Genesis hoofdstuk 38, vers 9 en 10. Dus Onan moest eigenlijk kinderen verwekken voor zijn broer. Zijn broer was overleden en dan moest hij kinderen verwekken voor zijn broer. En dat wilde hij niet. Dus wanneer hij seksueel gemeenschap had met zijn schoonzus, dan onttrok hij zich en hij verspilde zijn zaad op de grond. En God was kwaad met hem. Het was niet dat hij kwaad was met hem dat hij zich onttrok, ja dat wel, maar vanwege de waarom. Omdat Onan dat deed, zodat zijn broer geen nalatenschap zou hebben. En dan zou alles naar Onan komen. Dus het was die houding die Onan had, ikke en mijn broer kan stikken, die God veroordeelde. En hij zei, dit is niet goed. Dat was kwaad in de ogen van God en hij doodt Onan. Dus Onan wilde niet voor zijn broer zorgen. Hij was alleen met zichzelf bezig. Dus in het Oude Testament moest het volk vruchtbaar en talrijk zijn. Dat maakte deel uit van wie ze waren. In het Nieuwe Testament, wij begrijpen uit wat Jezus ons geleerd heeft en wat de Heilige Geest ons via Petrus en Paulus vertelt, dat alle volkeren deel kunnen hebben aan het leven met God. Dus niet alleen de Israëlieten. Dit was ook de belofte aan Abraham al die jaren terug. En dat hebben we al gezien. Dus de brief aan de Romeinen, de brief aan de Galaten, de ervaring van Petrus met Cornelius en nog zoveel meer laat ons duidelijk zien dat God niet alleen het volk van God, dus de Israëlieten, zegent, maar juist alle mensen. Hij wil alle mensen zegenen. En dat doet hij ook door Jezus Christus. Kijk bijvoorbeeld een van mijn favoriete versen, Galaten hoofdstuk 3, vers 26 tot en met 29.
Want jij zijt alle zonen van God, door het geloof in Christus Jezus. Want jij alle die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.
Ja, nog tot 29.
Ah ja, sorry.
Tot met.
Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Jij alle zijt immers één in Christus Jezus. Indien jij nu van Christus zijt, dan zijt jij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen.
Ja. Nou, dat hele idee van, er is het Nieuwe Testament maakt duidelijk van, ja, ik kan zaad van Abraham zijn. Ik ben helemaal geen Jood. Maar in Christus ben ik wel een zaad van Abraham, want ik ben een kind van de belofte. En dat daar spreekt Galaten helemaal over. Hè? Dus dat kind van de belofte en zo. Dus de zegen voor alle mensen is gekomen in Jezus Christus. En Jezus is gekomen door de Israëlieten, het volk van God. Dus het heil is uit de Joden. Dat zegt Jezus ook. En dat moest ook zo. Dus als wij het koninkrijk van God groter konden maken door meer kinderen te hebben, dan zou een focus op vermenigvuldiging verstandig zijn in het Nieuwe Testament. Dus als dat werkelijk een manier was om meer christenen te maken, dus meer kinderen hebben, dan zou vermenigvuldiging zinbaar zijn, zinvol zijn.
Voor het christelijke zin dan zo, ja.
Ik bedoel, ja, als een christen echtpaar door meer kinderen te hebben meer christenen kon maken, dan zou het kloppen. Maar wij weten dat die kinderen niet per se christenen zijn. Gewoon omdat ze uit een vader en moeder komen die christenen zijn. Het gaat niet, dus je wordt niet christen gewoon omdat je via het bloed uit een christelijk gezin komt. Dat is niet wat iedereen denkt, maar zo was het in het Oude Testament wel. Dus daarom in het Oude Testament klopte het dat vruchtbaar zijn, talrijk zijn, dat had met de groei van het volk te maken. Maar ons volk is christenen. En vermenigvuldiging heeft daar niks mee te maken. Ja, niet niks. Ik zal er even op terugkomen, maar het heeft er minder, veel minder mee te maken dan in het Oude Testament. Daar is een nuance daar. Hè? We zien ook dat idee van vermenigvuldiging maakt het koninkrijk van Christus groter. Dat idee zien we ook bijvoorbeeld in de katholieke kerk en ook andere groeperingen. Dus lidmaatschap wordt gerekend door geboortecijfers. Hoe meer kinderen er zijn, hoe meer christenen er zijn. Zo kon tot het jaar 2000, dus maar 14 jaar geleden, in Zweden 90% van de bevolking was christen. Hoe komt dat? Omdat ieder kind dat geboren werd automatisch lid was van de staatskerk. Dus dan waren het de christenen. En de geboortecijfers had te maken met de geloofcijfers, zo gezegd. Maar zo wordt men niet tot het koninkrijk van God gerekend. En dat weten we. Dus met de komst van Jezus is ook de redding in genade vervolledigd. Nu wordt ieder mens die zich in geloof zijn leven aan Christus geeft en zijn zonde laat afwassen door het bloed van Jezus, lid van het gezin van God. Dit gebeurt wanneer men dit zelf kan beslissen, dus niet als baby of kind. En natuurlijk als men niet geboren is, kan men niet tot Jezus komen, dat snappen we. Maar je moet zelf kunnen beslissen. Het geldt nog altijd dan, hoe meer christelijke ouders kinderen ter wereld brengen, hoe meer kans om christenen te hebben. Dat is wel zo. Dus als christelijke ouders meer kinderen hebben, dan is er meer kans dat je meer christenen hebt. Maar het is nog altijd een kans. En zo zien wij ook, zo zien verschillende christelijke ouders hun taak ook. Dus zij zien dat hun taak als christelijke ouders is om goede ouders te zijn en zoveel mogelijk kinderen van hun eigen gezin tot Christus te kunnen brengen. En op die manier zijn zij bezig om mensen tot Christus te brengen en het koninkrijk te groeien. Dus door hun eigen kinderen. Als je denkt, de Duggars bijvoorbeeld, dus met hun, hoeveel kinderen hebben ze nu? Ik weet niet meer.
18.
Zoiets. 18 of 20. Ik weet het niet meer. dat doen zij uit hun geloof. Nu, ik heb geen idee precies waar hun geloof, waar zij vallen in en wat zij geloven. Maar ik weet dat zij dat uit hun geloof doen. Zij willen uit hun christelijk geloof, willen ze christelijke kinderen. Of ja, God heeft geen kleinkinderen, dat zegt Ruud altijd. Hè? Ja, dus ieder persoon moet zijn eigen keuze maken. En dat beseffen zij ook. Maar als goede ouders willen zij hun kinderen in een sfeer grootbrengen dat ze dan voor Christus kunnen kiezen. En dat is dan ook natuurlijk belangrijk en mogelijk. Christenen hebben dan ook een opdracht die de Joden in het Oude Testament niet hadden. Namelijk anderen tot geloof in Christus brengen. Dat was niet, de Joden die hadden geen opdracht om naar andere volken te gaan en hen Joden te maken. Het was, God had gezegd, ik ga andere volken zegenen door jou. Maar zij hadden geen opdracht van, ga, verkondig aan alle volkeren. Die opdracht hadden zij niet. Dat hebben wij wel. Jezus heeft tegen ons gezegd, verkondig het evangelie. Maak alle volken tot mijn discipelen. Dus vermenigvuldiging in het koninkrijk van God, christendom, dus in, als christenen, gebeurt door evangelisatie en niet door geboorte. Zelfs de kinderrijke gezinnen van sterk gelovige ouders leunen op het verkondigen van het evangelie door woord en leven in hun gezin, om hun kinderen tot geloof in Christus te brengen. Als je gelovige ouders hebt en zij vertellen hun kinderen niets en zij verwachten ook niet dat hun kinderen leren van God, dan worden die kinderen ook geen christenen. Dan is dat ook, ja, ik bedoel, niet, in ieder geval niet door hen. door iemand anders misschien wel. Zo zien wij dat vermenigvuldiging door geboorte een duidelijk mechanisme was voor de Joden in het Oude Testament. Om ervoor te zorgen dat het volk van God groeide. Hiernaast moesten zij dit nog altijd ervoor zorgen dat deze kinderen de weg van de Heer leerden. Zij ook, hè? Dus zij moesten dat ook doen. Maar in principe waren dat door geboorte, ja, dat waren Joden. Dat waren familie van, ze maakten deel uit van het volk van God. In het Nieuwe Testament is dat veel minder, dus dat idee is absoluut niet zo. We maken geen christenen door meer kinderen te hebben. Het is dat, inderdaad, als je meer kinderen hebt, dan kan je die kinderen tot Christus brengen. Het is geen mechanisme voor groei. Gezinnen die zich duidelijk op Jezus focussen zijn zeer belangrijk, ook voor het verspreiden van het evangelie, maar ze zijn niet het belangrijkste mechanisme. Het mechanisme is evangelisatie. En dat is wat we hebben. Dus dat idee van wordt talrijk, wordt vruchtbaar en talrijk, dat is iets dat we in het Oude Testament zien, dat had een doel. In het Nieuwe Testament heeft dat geen doel voor ons. Is seksueel gemeenschap, is dat alleen voor procreatie, als ik het dat woord mag, vermenigvuldiging. Ja, dus snap je, is seksueel gemeenschap alleen om kinderen te maken. Als er een gebod is om te vermenigvuldigen, ja, dus als God zegt, dit moet je doen. En als geboortebeperking dus zonde is, dan zou seksueel gemeenschap buiten die opdracht zonde zijn. In andere woorden, als je gewoon seks wilde hebben met je vrouw of je man, en het was een slechte tijd, we hadden het over kalendermethode en temperatuur en dat allemaal, maar als je wist dat je niet zwanger zou worden, dan zou seks buiten die tijd zondig zijn. Want je bent eigenlijk seks aan het hebben en seks is eigenlijk alleen voor kinderen te maken. Dus als je seks hebt buiten een moment dat er echt een kans is dat je zwanger zou raken, dan zou het niet goed zijn. Als dit een algemene, absolute gebod is voor God. Dat seks alleen voor procreatie is. Ja, dat zeg ik daarnet. Hè? Dus dan zou man en vrouw in principe seksueel gemeenschap moeten zien als ten dienste van vermenigvuldiging. Dat zal plezier in seksueel gemeenschap niet uitsluiten, maar plezier zou een zegen zijn ontworpen door God om de taak nog beter te maken. Iets soortgelijks zien wij ook bij eten en drinken. We moeten eten en drinken om te leven, maar God zorgt ervoor dat we er ook plezier in kunnen hebben. Ja, dus, maar seksueel gemeenschap, dat seksueel gemeenschap door God ontworpen is om plezierig te zijn, neemt niet weg dat de hoofdtaak ervan procreatie of vermenigvuldiging is. De vraag is eerder of procreatie een gebod of een zegen is. Dus is het een gebod? Je kan het alleen doen voor procreatie. Als elke vorm van beperking zonde is, dan zou ook seksueel onthouding zonde zijn. Dus dan moet je seks hebben en je moet het hebben alleen op dat moment dat je zwanger kan worden. Door te beslissen geen seks te hebben, om geen kinderen te hebben, want kinderen komen van seks, dan zou men aan geboortebeperking doen. Maar 1 Korintiërs hoofdstuk 7 vers 5, als je dat wil lezen, horen we dit.
Want toen wij in Macedonië kwamen...
1 Korintiërs 7 vers 5. Ja.
Sorry.
Okay.
Onthoud dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden.
Ja, misschien begin maar bij vers 4 dan. Ja, dat.
De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, maar toch haar man. En eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, toch zijn vrouw. Onthoud dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en door een bepaalde tijd om u te wijden aan het gebed. Maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de Satan u verzoeken wegens uw gemis aan zelfbeheersing.
Ja. Nu, het interessante van die tekst is dat Paulus zegt tegen man en vrouw van ja, je lichaam is niet van jouzelf. Ja, dus man, jouw lichaam behoort je vrouw toe. Vrouw, je lichaam behoort je man toe. Onthoud elkaar dat niet. Tenzij, voor een bepaalde tijd. Dus hij zegt, het is wel mogelijk. Je mag wel zeggen van, oké, nu even geen seks. Want we willen samen gaan bidden. Maar als je een gebod hebt, dat je moet altijd proberen om kinderen te hebben, altijd vruchtbaar en talrijk zijn, dan zou dit niet mogelijk zijn. Het is wel mogelijk om geen seks te hebben als getrouwden, maar dan alleen voor een tijd van gebed en met onderling goedvinden. Met onderling goedvinden. Dus seksuele onthouding is dus mogelijk. Maar voor welk doel? Ja, dus het is om te bidden. En dat is belangrijk daar. Wat we zien, en wat duidelijk is gewoon in de vorm. Duidelijk, seksueel gemeenschap is voor procreatie. Want dit zien we het beste wanneer we kijken naar de verschillende misbruiken rond seks. Dus als we kijken naar hoererij, groot breed woord. Dus seks met iemand buiten het huwelijk, wat duidelijk niet als hoofdtaak zou hebben om kinderen te wekken. Dus als je seks hebt buiten het huwelijk, dan wil je geen kinderen hebben. God zegt dat is fout. Alle seks wat alleen voor seks gebeurt, dus bijvoorbeeld verkrachting, tempelprostituees, die soort dingen, dat gebeurt alleen voor seks, dus niet om kinderen te wekken, is ook duidelijk afgekeurd. Dus die dingen, dus we zien dat seks in het algemeen is voor procreatie. Dat is de hoofdtaak van seksueel gemeenschap. Dat dus om kinderen ter wereld te brengen. Dat is een natuurlijk gevolg van de daad. Maar het is niet een moet. Als het niet lukt, of als het gevaarlijk is. Dus we kunnen ons verschillende scenario's bedenken waarbij procreatie niet mogelijk is. Of ronduit gevaarlijk is. Vrouwen die onvruchtbaar zijn. En duidelijk onvruchtbaar zullen blijven. Horen zij dan geen seksueel gemeenschap met hun man te hebben? Hoe zit dat dan? Als zij niet zwanger kunnen raken, dus ze kunnen het gebod van God niet vervullen, maar ze moeten hun lichaam niet onthouden aan hun man. Dus, maar dat is allemaal, dat, ik laat gewoon hier zien waar de problemen die komen als wij zeggen dat wordt talrijk en vruchtbaar, vermenigvuldig u. Als dat een absolute gebod is, dan deze dingen die passen niet. Het lukt niet, het is niet correct. Een man die duidelijk onvruchtbaar is, hoort hij geen seks met zijn vrouw te hebben. En wat als een zwangerschap de gezondheid en zelfs het leven van de vrouw in gevaar zou brengen, moet men nog altijd seks hebben, met als gevolg dat zij toch zwanger wordt en dan daardoor doodgaat. In dat laatste geval is dat vaker besproken onder meerdere christelijke groepen. De katholieke kerk bijvoorbeeld zou inderdaad hebben aangemoedigd om dit in de handen van God te laten. Dus die zouden inderdaad gezegd hebben, ik heb het van bij mij in de straat gehoord, dus als de vrouw door de zwangerschap zou sterven, dan zou zij haar leven gegeven hebben in dienst van de Heer. Dan was dat goed. En als die opdracht, dus het gebod van God is om ons te vermenigvuldigen, dan zou dat ook kloppen. Dat zou een consequente conclusie zijn. De vraag is, is het werkelijk zo? Is het een gebod om te vermenigvuldigen? Of is het een zegen? Is het een iets dat laat zien dat dit is wat gebeurt? Dit is hoe God ons gezegend heeft. Dus in dit alles, de hoofdzaak, de focus van seksueel gemeenschap is nog altijd procreatie. Maar we moeten ons dan afvragen van, moet het? En ik vind het interessant, en dit hebben we ook besproken, interessant is natuurlijk dat veel van de vragen die we hebben worden alleen gesteld vanwege de technologische ontwikkelingen die we in ons ontwikkelde landen genieten. Dus in plaatsen waar men de welvaart en de technologie niet heeft, is deze vraag helemaal niet relevant. Mensen, wij stellen deze vraag van waarom mag ik niet beslissen wanneer ik of hoeveel kinderen ik wil hebben. Wij stellen die vraag omdat wij in een maatschappij leven waar wij dingen willen doen voor onszelf. Wij hebben veel geld en wij willen genieten van de veel dingen die we hebben. Dus een werkende vrouw en een werkende man, en die hebben geen tijd voor kinderen, dus die zeggen van nou, waarom zouden we kinderen hebben? We willen nu geen kinderen hebben. Zegt de vrouw, ik wil eerst mijn carrière maken. Of zeggen ze van, nou, we hebben geen geld voor een kind op dit moment. Nu, dat komt allemaal puur omdat wij in een welvarend maatschappij leven. In landen waar dat niet zo is. Je hebt kinderen nodig om te werken op de boerderij. Het komt en je hebt die kinderen. Dus je denkt er niet eens aan om die kinderen niet te hebben. Plus, je hebt al die technologische ontwikkelingen niet, van al die verschillende soorten pils en condooms en contraceptie. Dat hebben wij nu in onze maatschappij. Het is pas in die maatschappij, waar wij al die technologie hebben en al die welvaart, dat de drang naar minder kinderen en meer plezier zich voordoet. Het is daar wanneer we er meer aan denken. We zijn zo geschapen dat seks van nature tot kinderen leidt. Zo is ons lichaam gemaakt. De hoofdtaak dus van seksueel gemeenschap is procreatie. God ziet het ook als een zegen. Hij is het die de moederschoot opent, die leven schenkt. Vanaf het begin heeft God duidelijk gemaakt dat het een zegen was om te vermenigvuldigen. Hij heeft vanaf het begin de kaders daar ook voor gegeven, man en vrouw, in een toegewijde en exclusieve relatie, een huwelijk. En dat is dan ook de basis voor de maatschappij die God ontworpen heeft, het gezin. Dat zijn allemaal de dingen die God ontworpen heeft. Hij zegt, dit is hoe alles hoort te zijn. Hoewel procreatie niet een exclusieve opdracht voor seksueel gemeenschap is van God, is het wel de hoofdtaak. Dus we moeten ons nu niet echt zorgen maken over een volk op te bouwen, maar het is wel een manier om zowel kinderen op te voeden in de Heer als een voorbeeld en goede basis te geven aan de maatschappij. In andere woorden, als wij als christenen een goede gezin kunnen hebben en laten zien wat een gezin is, dan helpen wij de maatschappij om dat goddelijke te zien. Want een gezin is door God ontworpen. En als wij een gezin niet op een juiste manier kunnen laten zien, hoe zal de maatschappij ooit weten wat het is wat ze kunnen hebben. En dat is juist wat we zien in onze maatschappij ook. Tegenwoordig is een gezin van alles en nog wat. Heel rare dingen. Dus de houding die we door de Bijbel heen zien, is dat men blij moet zijn en mag zijn bij een zwangerschap. En dat men dit ook in de hand van God moet laten. Tegelijkertijd is het dus ook duidelijk dat man en vrouw rekening moeten houden met elkaar. Seksueel gemeenschap is ontworpen om plezierig te zijn, maar plezier is niet de hoofdzaak. Jezus herhaalt wat in Genesis 2 vers 24 staat, dat man en vrouw één worden. En die eenwording gebeurt in een huwelijk, en alleen hoort alleen in een huwelijk te gebeuren, in seksueel gemeenschap. Dat is meer dan alleen procreatie of plezier. Bij Adam ontbrak iets, hij was niet compleet. Hij had Eva nodig en God geeft hem een hulpmaat die bij hem paste, zowel geestelijk als lichamelijk. De vraag dan die men moet stellen is, waarom? Waarom willen wij een geboorte tegenhouden? Het is mogelijk, fysisch is het mogelijk, je kan een geboorte beperken. Het is ook geen absolute gebod dat je kinderen moet hebben. De vraag is eigenlijk voor man en vrouw, waarom wil je geen kinderen hebben? Waarom wil je een geboorte tegenhouden? Zeker is de manier waarop wij dat doen in strijd met het belang van God. Hè? Dus dat moeten we zeker zeggen. Hè? Dus als wij het op een verkeerde manier doen, of we zijn eigenlijk een kind aan het doden, dan zijn we verkeerd bezig. Is de manier waarop wij een geboorte tegenhouden, is dat een strijd met het verlangen van God? Is dat een strijd met het leven van een ander, dus het kindje? Of met het verlangen van mijn man of vrouw? Die vraag moet ik stellen. En dat is eigenlijk waar we... hoogstwaarschijnlijk komen er geen fijne antwoorden uit veel van deze vragen, juist we willen weten van, oké, moet dat of moet dat niet? En ja, het komt toch uit op, oké, waarom doe je het? Waarom wil je het doen? Die vraag moet je zelf beantwoorden als koppel. Nu, moet je er alles aan doen? Ik ga een beetje racen door het laatste stuk. Ik wil ook niet dat we in slaap vallen.
Wil je dat splitsen voor het volgende keer?
Ik heb maar één keer over en ik wil euthanasie ook doen.
Okay. Nou, we kunnen dan misschien euthanasie uitstellen tot een later tijdstip. Kan ook.
Dat kan, ja.
Hoe je wil als je...
We mogen nooit zo meer euthanasie doen.
Hoe je wil.
Euthanasie uitstellen, ja. Dit wil ik eigenlijk goed behandelen. Okay. Dus ja, als het goed is, dan doe ik het volgende week.
Dan doen we stoppen, dan doen we het volgende week en dan doen we het in het vier of een later tijd.
Ja, dan. Ja. Dat klinkt ook. Het staat op bandje, hè? Dus hij heeft het gezegd, ik niet.
Ja, we hadden dat erachter gehoord.
Bandje mag staan.